We gaan proberen iets duidelijk te maken. Broeders en zusters, beste vrienden. En dat is niet zo'n gemakkelijk onderwerp. En toch wil ik proberen iets te zeggen. De vraag komt namelijk heel vaak. De gemeente, dat bijzondere gezelschap, nu gevormd hier op aarde door de Heilige Geest die individuele gelovigen aaneenvoegt tot een lichaam, door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht. De Heilige Geest in ons, van mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, maar de gemeente wordt ook een tempel van diezelfde Heilige Geest genoemd, een huis van God. En dat gezelschap is verbonden met hem die het hoofd is, nog preciezer, hij die hoofd is boven alle dingen, is gegeven aan de gemeente. En dat gezelschap, hoofd en lichaam, is echt een heel speciaal gebeuren. Met een hele speciale toekomst en ook speciale taken. We zijn er niet aan gewend. We denken dat de gemeente gewoon is een soort vergaarbak van mensen die ooit zondaren waren, maar nu door het geloof in de Heer Jezus verloste zondaren zijn, gered, voor eeuwig behouden. Dat is ook waar. Maar de gemeente op zich is veel meer dan de verlossing. Want de gemeente bestond al in het plan van God voordat de zonde er was. Dat alleen al maakt duidelijk dat de gemeente toch iets anders is dan een bij elkaar brengen van verloste zondaren. De gemeente was er al in Gods raadsbesluit voor de grondlegging van de wereld, voor de tijden, voor Adam en Eva überhaupt waren en dus ook voor ze zouden kunnen zondigen, was de gemeente er al. In Gods plan. En was de gemeente ook bedoeld om de Heer Jezus te completeren, om hem volledig, om hem compleet te maken. En dat ontgaat ons veelal. We zijn zo begaan met onze huidige situatie en met de verschrikkelijke dingen die vandaag de dag gebeuren, dat we niet meer helder krijgen hoe het eigenlijk naar Gods idee is. De gemeente is nu op aarde en de Bijbel maakt duidelijk, en dat hebben we gehad in de voorbije avonden, de Bijbel maakt duidelijk dat die gemeente hier vandaan gaat. Nou, dat is al moeilijk genoeg. Want dat betekent dat ze hier niet hoort, dat ze haar burgerschap in de hemelen heeft. Dat wist u, dat ze hier vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat hebt u gelezen. Dat ze hier weggaat en daar zal zijn waar ze echt thuis hoort, dat is in het huis van de Vader. Dat is een compleet andere bestemming dan de toekomst van Israël. De toekomst van Israël zal zijn hier op aarde. Met Jeruzalem als hoofdstad, met een hele bijzondere zegen van Yahweh daaraan gekoppeld. Maar uw en mijn zegen is echt anders dan de zegen van Israël. Dat hadden we voorheen in deze serie. De enige voorwaarde is dat u de Heer Jezus kent als Heiland en als Verlosser. Ik weet niet hoe moeilijk dat voor u is. Misschien denkt u, ja, maar hoe kom ik zover? Nou, de Heer Jezus zoekt. Hij zocht op en hij wil zo graag dat u gered wordt, dat u gelukkig bent en dat uw schuld weggenomen is. Daarom is hij hier op aarde gekomen om die schuldvraag op te lossen. Dat is gebeurd. De enige vraag voor u is, geloof je dat? Is het nu zo moeilijk om dat te geloven? Ja, als u naar uzelf kijkt, dan denkt u, ik twijfel alle kanten op. Maar als u naar hem kijkt, hoeft u nooit meer te twijfelen. Hij heeft het werk volbracht. Het is volbracht, het is klaar. En nu is er heil, nu is er vergeving, nu is er zegen, nu is er een geweldige toekomst vooruit te zien. De gemeente is nu nog hier op aarde. Maar de Heer Jezus zegt, die gemeente, die ga ik ophalen. Dat zei hij zo, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Johannes 14 heb ik toen ook gehad, toen we daarover hebben gepraat, een van de avonden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug En dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Op namen van de gemeente. Het weggaan van de gemeente. Nou, dan begint de discussie, want dat past niet helemaal in het kader van A of van B of van C. Vul maar in, want er zijn er een hele rij van. Maar toch is dat het essentiële. Hij, de Heer Jezus, zegt, ik ga plaats bereiden en als ik dat gedaan heb, kom ik terug. En ik zal jullie brengen waar ik zelf ben. Dat is niet het terugkomen hier op aarde om alles recht te zetten. Om eindelijk een keer orde op zaken te stellen. Dat gaat ook gebeuren, maar dat is niet hetzelfde. Hij gaat ons halen. In de Bijbel zegt het zo dat we naar hem gaan. Hij komt naar ons en wij worden weggehaald, uitgerukt, opgenomen. En we gaan naar hem en we worden door hem daar gebracht waar hij plaats heeft bereid. Nou, dat is de hoop van de gemeente, dat is de toekomst. U en ik horen niet hier. We horen daar waar ons leven is. En Christus is ons leven. Het huis van de Vader, waar nooit een engel is geweest, waar nooit iets verkeerds is binnengedrongen, daar zullen wij zijn tot in eeuwigheid. Dat we van daaruit ook nog iets doen, taken hebben, dat is een tweede. Maar daar horen wij. Daar zullen we ook eeuwig mogen wonen. Maar hoe gaat dat dan verder? Wij zijn weg. Sliedrecht moet het dan zonder de gemeente doen. Kerkgebouwen zijn er nog volop. Er staan een hele rij van in Sliedrecht. Maar allen die geloven, allen die leven uit God hebben, die zijn verdwenen, die zijn weg. Dat moet een hele rare gewaarwording zijn. Natuurlijk bedenkt de tegenstander dan een gigantische leugen. En zegt, ja, nou ja, ze zijn naar de Ararat getogen, naar een of andere berg in Turkije. En daar, nou ja, daar zijn ze dus nu gaan samen klonteren. Zoiets zal hij wel bedenken. Of op een andere plek. De Hellendoornse berg ga ik ook wel noemen, maar die is zo klein, daar past u niet eens in. Dus dat helpt niks. Het moet een wat grotere berg zijn. Maar er wordt een leugen bedacht om alles van de Heer Jezus te ondermijnen. Toen hij opstond, is er een leugen bedacht. Altijd is daar een leugen om te ondermijnen dat wat de Heer bedoelt. U en ik gaan naar de Heer Jezus, dat hadden we. En u en ik zijn dan in het huis van de Vader. Is dat het einde van Nederland? Nou, misschien niet. Misschien gaat meneer Rutte nog door. Dat zou kunnen. Met of zonder groen links of groen rechts. Ik weet niet precies hoe ik het allemaal noemen moet. Misschien gaat het nog wel door. Want dat is niet het einde van Nederland of van Europa. Maar dat is wel het begin van een nieuwe tijd. Want de gemeente is weg. De volheid der heidenen, zegt Romeinen 11, zo prachtig, is ingegaan. En dan gaat de Heer zich opnieuw bemoeien met Israël. Speciaal met Israël. We hadden dat in een van de avonden. Dan gaat er een hele speciale tijd voor Israël aanbreken. En die speciale tijd wordt ingeleid door een geest van genade en van gebed. Ik citeer Zacharia 12. Ze komen tot inkeer. Ze zullen inderdaad tot de conclusie komen dat ze verkeerd kozen toen ze zeiden, weg met hem, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Maar ze zitten in een hele moeilijke tijd. Want als de gemeente weg is, dan begint de grote verdrukking. Ik weet dat er dan weer andere stemmetjes gaan klinken die zeggen, ja, dat is een mooi verhaal, zeg maar dat is ook een beetje flauw. Want dat betekent dat de gemeente dus de dans ontspringt. Alsof de gemeente niet door een soort oefening in de hemel zou moeten komen. Nou, die oefeningen zijn geweest. Maar die tijd van grote verdrukking maakt u niet mee. Die tijd bent u bij hem. Maar het is wel een hele moeilijke tijd. Met name voor Israël. Want alle haat richt zich dan op iets wat herinnert aan het geloof. De haat nu richting Israël is daar al een voorproef van. Ze worden helemaal omringd door vijandige landen en dat wordt alleen maar erger. En de vijandschap, zelfs vanuit Europa, zelfs vanuit andere oorden, gaat al richting Israël. Dus de haat richting Israël. Waarom nu dat simpele landje. Groot is het niet, het is een beetje groter dan Nederland, maar dan houdt het ook precies op. En het aantal inwoners, nou ook al niet zo spectaculair. Maar waarom nu die enorme haat richting Israël? Omdat ze door de duivel ingefluisterd krijgen, daar is het begonnen. Die duivel die weet het heel precies. Die weet net zoveel van de Bijbel als u. Ik laat het maar voorzichtig zeggen, maar u weet ook veel van de Bijbel natuurlijk. Maar hij is bovendien verkeerd bezig. Hij probeert het naar zijn hand te turnen, te draaien. En dat proces is al volop in gang. Echt volop. Steeds minder hoor je iets over de Heer Jezus. Steeds meer hoor je kritiek op. Steeds meer hoor je zeggen, ja, Israël en, maar die arme Palestijnen dan. Dat gaat maar door. Dat proces is al lang begonnen. En dat wordt, als wij weg zijn, nu we nog een weerhoudende stem hebben, de gemeente, als het goed is, proclameert nog steeds de Heer Jezus, proclameert het sterven van de Heer Jezus, proclameert het feit dat hij is opgestaan, proclameert dat hij leeft en dat hij terugkomt. Maar als die stem van de proclamerende groep weg is, dat is de weerhoudende factor volgens 2 Thessalonicenzen 2. Als die weerhoudende factor weg is, nou, dan gaat het alleen maar sneller. Dan gaat het nog harder. Dan gaat het nog meer achteruit. In no time is alles onderuit gehaald. De leugen regeert. U en ik zijn in de hemel. Nog preciezer, u en ik zijn in het huis van de Vader. Maar God gaat zich weer speciaal bemoeien met Israël, dat zei ik zo pas. En zal ook boodschappers uitsturen. Hij heeft nog 144.000 boodschappers achter de hand, zegt de Bijbel in het boek Openbaring. Die worden op dat moment uitgestuurd om de boodschap uit te dragen. Om te vertellen van de Heer Jezus. De grote verdrukking wordt heel moeilijk voor Israël, maar ook moeilijk voor de volkeren. Het is een soort tijd zoals in de tijd van Jozef er een zevental jaren was van grote narigheid, van honger en van niet aanwezig zijn van voedsel, geen voorraden meer. Een hele moeilijke tijd. In het oorspronkelijke plan zou die grote verdrukking 7 jaren duren, maar God heeft die tijd verkort, zegt de schrift, om er uitverkoren te willen, anders zou er niets overblijven. Dan zou het helemaal stuk gaan. Dus het wordt uiteindelijk niet 7 jaar, maar 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Ik citeer dus gezegd is uit de schrift. Die tijd die is heel moeilijk, maar dat heeft zich ook daarin tot uiting gebracht, dat alle volkeren samen klonteren en richting Jeruzalem gaan en daar orde op zaken willen stellen. Maar dat lastige landje, daar moet toch een keer een knieval maken. Dat lukt vandaag nog niet en gisteren ook al niet. En misschien morgen ook nog niet, maar dan pakken we ze. Ze gaan met z'n allen daar naartoe. En het lijkt erop dat ze winnen. En op het moment dat zij denken de finale slag te laten plaatsvinden, is er een Mordechai. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Is er iemand die in de bres springt? Zoals in de tijd van Esther. Haman, de Jodenhater. Het hele volk wilde ombrengen en daar een datum voor had geprikt. En alles was klaar. En op het allerlaatste moment, pas! Een complete ommekeer. Dat is het boek Esther. Dat heb ik genoemd een keer. Maar dat is dan ook zo. Op het moment dus dat de vijand denkt, dit hebben we in onze hand, gaat de Heer Jezus komen. Hij komt. De Heer Jezus komt. Uit de hemel. Hij komt op de Olijfberg, zegt de Bijbel in Zacharia 14. En die Olijfberg splijt midden door. Pats. De geleerden zeggen, hadden we kunnen voorspellen? Wisten we? We wisten van die breuklijn. We wisten er alle. Jawel, maar ze rekenen daar niet mee. En dan komt er nog een aardverschuiving bovendien. Een enorme, enorme explosie van heerlijkheid. En Israël zal zien op hem die doorstoken werd. Israël zal zien dat hij, de Heer Jezus, doorstoken werd. En Israël zal bitter rouw bedrijven en leed kennen. Ze zullen zich op de borst slaan en zeggen, hadden we toch maar geluisterd, hadden we toch maar gekeken. Dat gaat dan gebeuren. En u en ik komen met de Heer Jezus. En dat is een moeilijke. Het boek Zacharia in het Oude Testament zegt, als hij komt, alle heiligen met u. Een soort uitroep. Dus hij komt. Hij komt. Hij, die doorstoken werd, komt. En alle heiligen met u. Het is dus heel duidelijk al in het Oude Testament dat hij niet alleen komt. Niet als single person, als een alleengaande iemand, als een alleengaand iemand. Alle heiligen komen daarbij. Wie zijn dat? Wie zit het dan in de hemel? Zijn dat alle ontslapen mensen? Nou, voor een deel wel, ja. Maar ze komen met hem omdat ze bij hem horen. Ik wou dat ik duidelijk kon maken, precies duidelijk kon maken, wat er met u en met mij gaat gebeuren op dat moment. Ik ga iets lezen nu met u uit Openbaring 21. Openbaring 21. Vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, dat is hetzelfde, de Alpha is het eerste letter van het Griekse alfabet, Omega het laatste letter, dus het begin en het einde, wie dorst heeft, zal ik voor niets of om niet te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, wat betreft de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en van zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel van God, bij God vandaan. Ze had de heerlijkheid van God. Nu stop ik. De moeilijkheid zit hem in, is dit een doorgaande aanduiding, een doorgaande uitleg, of hebben we het hier over twee fases? Het laatste is namelijk waar. En dat is de moeilijkheid. Vanaf vers 1 van hoofdstuk 21 gaat het over de tijd die eeuwigheid genoemd wordt. Dus geen bedeling meer, geen tijdperk meer, maar de eeuwigheid. In hoofdstuk 20 was het laatste, was dus de grote witte troon. Daar staan de doden, die worden geoordeeld. Er wordt op grond van boeken een vonnis geveld. En dan gaan ze, ja, als ze niet geloven, naar de tweede dood. De tweede dood is de hel. Moeilijk, hè? Dat gun je niemand. De hel is echt de plek waar niets van God is. En als er geen elementen van God zijn in de hel, dan is het daar altijd donker, want God is licht. Dan is er alleen maar haat, want God is liefde. Dan is er alleen maar vreselijke jaloezie, afgunst, want God is genadig en barmhartig en langmoedig. Dat is allemaal weg. Als al die prachtige elementen van Yahweh er niet zijn, nou, dan is het een verschrikking. Dat is nu al zo. Als je geen gram liefde of geen gram licht of geen gram barmhartigheid of verdraagzaamheid hier hebt in je eigen situatie of in de gemeente, nou, dan is het bijna een hel geworden. Dat zijn de elementen van de hel. Maar dat is de tweede dood. En dan komen niet alleen de leugenaars en de moordenaars, maar dan kun je zeggen, ja, die hebben het dan verdiend. Maar ook alle ongelovigen, dat wordt een hele verhaal. Dus het gaat niet eens om alles wat je gedaan hebt, maar ook om wat je bent. En dat is moeilijk. Wij willen het eigenlijk zo gauw we kunnen zeggen, ja, het valt wel een beetje mee over God is genade. Nou, dan heb je allerlei stromingen, die zijn er vandaag ook, die zijn er altijd geweest. Alle verzoening noemen we ze wel eens. Weet je, dat komt allemaal wel goed. God is zo geweldig genadig, hij matst je wel. Nou, God matst niemand. De enige die hij had kunnen matsen, dat was de Heer Jezus. Sorry hoor, als ik het zo zeg. Maar hij heeft hem naar het kruis laten gaan. Het is veel, veel dieper dan u vermoedt. Openbaring 21 vertelt u dat er dan, als die grote witte troon geweest is en het definitieve vonnis geveld is, dat de mensen dan geoordeeld zijn op grond van wat in de boeken staat, dat er dan iets bijzonders gebeurt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Volkomen nieuw. Helemaal nieuw. Echt nieuw. In het begin, zegt het boek Genesis, schiep God de hemel en de aarde. Maar die is door de zondeval zo bedorven geraakt en door het gedoe van mensen zo kapot gemaakt dat er niets aan mooiigheid over is. Dan zal het nieuw zijn. Splinternieuw zijn. Dat is dan. Maar in de toekomst zal er dus zoiets bijzonders gebeuren, zoiets aparts, dat God wil wonen en gaat wonen bij de mensen. En dat u en ik, de bruid, de tent van God is bij de mensen, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neder, als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is, dat u en ik, de bruid die voor haar man, voor de Heer Jezus, zielig gemaakt is. We zullen met hem en bij hem en om hem heen zijn hier op aarde. Niet op de prut van vandaag. Niet omdat het Syrië is of Afghanistan of Noord-Korea of Alkmaar. Nee, niks. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er is ook geen ongelovige meer. En geen leugenaar. En geen afgodendienaar. Die zijn allemaal weg. Je kunt je dat eigenlijk niet voorstellen, dat er een nieuwe situatie ontstaat waar allen, niet alleen God geloven, maar leven uit God hebben. Volkomen nieuw. Als ik het anders zeg, zoals God begon in Genesis 1 en daar een schepping creëerde en in die schepping één man neerzette en één vrouw uit die man liet komen. We hadden dat op een van de avonden. Zo zal het straks zijn. Eigenlijk gaat het maar om één man en om één vrouw. Die zullen daar schitteren in die nieuwe situatie, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus mijn vraag, zou de gemeente terugkomen op aarde? Zeggen, ja, maar niet op deze prut, niet op deze aarde. Wel op die nieuwe aarde. En dan zal het paradijselijk zijn. Nu voelt u waarom u zo uitvoerig in Genesis 1, 2, 3, 4 en zo geïnformeerd wordt over het paradijs. Hoe het dan ging. Dat er in de avondkoelte een man en een vrouw waren en God daarbij hen kwam. Harmonie, liefde. Toen ging het fout, omdat de mens een verkeerde keus maakte. En God wist dat van tevoren. Daarover heb ik al, ik weet niet hoe vaak iets gezegd, maar dat ging toen. Maar er komt een tijd dat er een volkomen nieuwe situatie is. Echt anders. We kunnen ons dat ook niet zo goed indenken. Criminaliteit? Nee, dat bestaat niet meer. Sloten op de deuren? Nee, hoeft niet meer. Ga maar door. Alles wat u angstig vindt, wat u misschien wel heel moeilijk vindt vandaag, dat is er dan niet meer. Echt, het is allemaal weg. En er is een hele nieuwe situatie. Maar ja, tussen ons gaan naar hem en deze situatie van Openbaring 21 zit nog een duizendjarig vrederijk. Er zit nog een hele periode tussen. En nog een keer, dat is de moeilijkheid. Dat wil ik nu proberen helder te krijgen. Ik heb de Heer, ik weet niet hoe vaak gevraagd, geef me alsjeblieft de juiste insteken, de juiste woorden. Want eigenlijk kan ik het niet zo goed, want ik snap het ook niet helemaal. Ik begrijp het wel, in die zin dat ik het kan vatten. Maar om het uit te leggen, zodat het voor iedereen helder is, is moeilijk. Er zit namelijk een stuk tussen. En het merkwaardige is dat in de hemel een van de zeven engelen, nu als dit gezegd is, als dit neergelegd is van die nieuwe hemel en van die nieuwe aarde en over die lafhartigen en over het geweldige van de Heer Jezus en van de bruid van het lam, die samen met de bruidegom, die blijkt ook nog koning en koning en koning en koning te zijn, dat ze daar samen hier op aarde zullen zijn en dat de volken zullen wandelen en de aanwezigheid, de nabijheid van de Heer zullen proeven. Tussen die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zit nog een hele tijd tussen. Ons gaan naar hem en het herstel van Israël. Als de grote verdrukking voorbij is en de Heer Jezus op de olijfberg is gekomen en die olijfberg midden doorsplijt, dan gaan al die volkeren een oordeel krijgen. Maar dat is nog niet het einde. Dan gaat een periode van 1000 jaar komen. Ja, discussie, 1000 jaren van 365 dagen, nou misschien wel 366 dagen. Ja. Misschien wel van 316. Daar zit het hem toch niet in. Er gaat een periode komen van 1000 jaren. En in die 1000 jaren regeert de Heer Jezus vanuit Jeruzalem. En in die 1000 jaren gaat de Heer elke morgen rond om te oordelen. Dat is niet in de eeuwigheid. Er zijn geen dingen die geoordeeld worden. Dat is alles nieuw. Er zijn geen lafhartigen, er zijn geen ongelovigen, er zijn geen verfoeilijken, er zijn geen leugenaars, er zijn geen afgodendienaars. In het 1000-jarige rijk is het super, ja geweldig, de Heer Jezus regeert. Wanneer heeft die Satan 1000 jaar gebonden? Ja, als dat vandaag zou gebeuren, nou, dan zou het waarschijnlijk anders gaan. Klopt, maar het is niet zo. En waarom? Daar komt u nog een keer achter. Ik ben er diep van overtuigd dat bijzondere kanten, bijzondere elementen van Jahweh, van de Heer Jezus, openbaar zullen worden, alleen al door het feit dat de Satan nu nog niet gebonden is. Er komen dingen naar voren van Jahweh waar u misschien van rilt in mooiigheid. Waar u niet bang voor hoeft te zijn, maar waar u misschien wel moeite mee hebt vandaag. Het is een bijzondere tijd dan. 1000 jaren duivel gebonden. 1000 jaren worden de mensen. Methuselah, ja, ja, dat was onze grote man, die was 969 jaar. Hij wordt verslagen. En het Guinness Book of Records komt dan, we hebben ze nu van 1000 jaar. Nee, geen grapje. Ik wil alleen maar zeggen dat dat anders is. Echt anders is. Als mensen vandaag zeggen dat we misschien 150 jaar kunnen worden, nou, ik denk, Met mijn rug hoeft het niet. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Maar nee, maar bij wijze van. Nee, ik bedoel dat niet, weer niet als ludieke gein. Maar het kan anders gaan. Maar dan 1000 jaren. 1000 jaren afwezigheid van vijandige activiteit van de tegenstander. En toch, er zit nog steeds een sluimerende zondekwaal. Maar na die 1000 jaren, zegt de Bijbel, wordt de duivel losgelaten. Dus hij is 1000 jaar gebonden geweest. Na die 1000 jaar wordt hij losgelaten. En wat gebeurt er? Tot ieder stomme verbazing, ze gaan massaal die duivel achterna. Ze zeggen nu, ja, maar als de duivel nu gebonden zou zijn, dan zouden we ons allemaal bekeerd hebben, toch? Maar ja, het is de duivel, die nare duivel. We hebben het aan die duivel te danken dat we niet geloofd hebben. Nu, als die duivel gebonden is, gebeurt er niks. Het gebonden zijn van de duivel is geen garantie voor zegen, voor bekering. Duidelijk niet. Dus dat is geen argument van mensen om nou de schuld te leggen bij die duivel, bij die tegenstander. Als die er nou niet zou zijn geweest, dan zouden we het allemaal anders of beter gedaan hebben. Nee. De Heer Jezus laat hem weer los. En de hele meute loopt bijna achter hem aan. Nou, niet alles. Israël niet. En een groot aantal niet. Maar toch een hele meute wel. Dat betekent dat niet de nieuwe hemel, nieuwe aarde is. Dat is nog dezelfde situatie. Het is eventjes een beetje een schone periode geweest. Omdat die duivel 1000 jaar gebonden was. En omdat de duivel de oorlog niet meer geleerd hebben. En de zwaarden ploegscharen geworden zijn. En de speren zijn snoeimessen geworden. En ze hebben nog gestookt van de nucleaire krachten van hun wapentuig. Een hele tijd, weet je wel. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ik verzin dit niet, maar het staat er echt in. Ze gaan dus een hele bijzondere tijd dan beleven. Maar na die 1000 jaren lopen ze weer die duivel achterna. En dan trekken ze op. Waar naartoe? Weer naar Jeruzalem. Is er nog niks veranderd. 1000 jaar afwezigheid van Satan heeft niets veranderd. Niks. Er is maar één dag waardoor echt iets verandert. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Daarom moet u bij het kruis zijn. U hoeft niet te zijn bij de politieke club, ook niet bij de economische club, ook niet bij de milieubeweging. Ik wil niet schoppen, maar daar zit het hem niet. Het zit hem in dit punt. Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Zo klinkt het op ernstige toon. Daar zit het. U moet bij hem zijn. Als u niet bij hem bent, dan bent u voor altijd verloren. Ze trekken massaal op naar Jeruzalem en ze willen de stad nemen. De stad waar de Jezus 1000 jaar geregeerd heeft, waar een tempel stond. Een tempel die in het boek Ezechiël beschreven is, heel precies. Waar diensten gehouden werden elke dag. Elke dag een herinnering aan het offer. Aan het offer van onze Heer Jezus. En dan ineens komt er vuur uit de hemel en wordt die hele meute die achter de duivel aanlopen verteerd. Dat is wat dan gebeurt. En dan, ja, dan is het over. Dan is Gods genade tijd definitief voorbij. En ze worden verteerd, dan vindt u de grote witte troon. En dan krijgt u de veroordeling bij of voor de grote witte troon. Dan krijgt u de tweede dood. Dan gaat de duivel naar de hel. En het beest zit er al. Die is als eerste daar terechtgekomen. Nu zijn er nog geen mensen in de hel. En die Heer is ook niet geweest in de hel om daar een soort evangelisatiedienst te houden. Er is helemaal niemand in de hel. Dat, wel in het dodenrijk. Dat is wat anders. Dat is het woord Hades. Dodenrijk. Maar het woord Gehenna, hel. De hel is nu nog leeg. Maar dan worden ze gevuld. En dan. Ja, dan. Maar tijdens het duizendjarig vrederijk, tijdens de hele periode dat de Heer Jezus regeert hier op aarde, dat hij zijn troon heeft in Jeruzalem. En daar een bijzondere zegen zal zijn. Een zegenstroom vloeit uit die stad. Een tempelbeek bijvoorbeeld van Ezechiël 47... waar je tot aan je enkels in kunt, tot aan je knieën in kunt, tot aan je lenderen in kunt en waar je in kunt zwemmen. Een bijzondere zegen. Tijdens die periode bent u ook bij hem. Maar is dat het moment dat wij op aarde komen? Nee. Hij is op aarde. En u bent er dan bij. Maar op aarde? Nee, nergens staat dat. U bent als de wolk, als de Shechina, als de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, boven de plek waar hij is. Zoals vroeger de ark er stond, de tabernakel er was, de ark er stond en boven de ark, daar was een soort pilaar en daarboven was een wolk, een bedekking. En onder die bedekking had het volk schaduw, dat is nodig in de tijd van grote hitte. En dat is ook nodig om op temperatuur te blijven, want zonder die wolk was het bitter koud 's nachts. Die wolk daarboven, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. En ze zagen de heerlijkheid van God in die wolk. Permanent, 40 jaar lang in de schaduw van God gezeten. De parasol van God, veel te lief, dit kan helemaal niet. De heerlijkheid van God, daar zit je onder. Geen gram kan je deren, niets kan je kapot krijgen. Dat is een supertijd geweest voor Israël. Maar zo was het toen. En in het duizendjarige vrede komt de Heer Jezus, staat hij in Jeruzalem en u bent erbij. Dat is een soort pillar of cloud, een soort wolkenzuil. En daarboven een schitterende diamant met een afmeting als van hier tot aan Madrid. Echt waar, ik kan er ook niks aan doen. Ongelooflijk, onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar heerlijk. Boven de plek waar hij is. En daar zit u in. Alle heiligen met u. Dat hebben ze gezegd. Ja, maar dit is super, dit is geweldig. Daar hangt een schittering boven hem. Een soort firmament van heerlijkheid. En dat zijn de verheerlijkte heiligen. Bent u, de bruid van het lam. U en ik. Ik mag erbij horen. Niet omdat ik het verdiend heb, omdat hij het verdiend heeft. Niet omdat ik het zo goed deed, omdat hij het zo goed deed. Omdat hij genadig is en langmoedig is. En ik één ding deed, en dus Heer Jezus zegt, kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Mag je vanavond ook zeggen, als je dat niet ooit deed. Kom in mijn hart. Hij komt in je hart, komt in je wonen. En wil je ook gelukkig maken en voor altijd bij hem laten zitten. Alle heiligen met u. En als die duizend jaren weer voorbij zijn, is het net alsof die wolk omhoog getrokken wordt, weer teruggaat. En dan krijg je nog die ene bijzondere opstandperiode van de tegenstander, waarvan ik net sprak, dat ze met elkaar de duivel achterna gingen en richting Jeruzalem trekken. Dus daar waar het schitterende schouwspel misschien wel het helderst was, waar het meest zichtbaar was. En ze zullen daar naartoe gaan en ze zullen daar met vuur verteerd worden. Echt voor de grote witte troon veroordeeld. En dan heeft God, en nu is het over. Nu wordt alles anders. De aarde wordt verteerd door vuur. Niet weer door water, maar de elementen zullen door vuur verbrand worden. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan begint de eeuwigheid. Dan zijn de tijden voorbij. Tijdens het duizendjarige vrederijk bent u niet op aarde gekomen. Toch hebt u gezag gehad over 10 steden misschien, of over 5 steden. Ik heb er wel eens wat grappers over gezegd, over mezelf, maar ik wil het niet meer grappig zeggen. Dan heb u iets te besturen vanuit die wolk, vanuit die glorie covering, van die geweldige heerlijkheid die daarboven hangt, heb u iets te sturen. En misschien bent u dan Sliedrecht aan het besturen. Dat betekent nog niet dat u met een ambtsketen hier loopt of dat u hier even de pronk uithangt. Nee. U bent verantwoordelijk en u stuurt aan. En hoe dat gaat, laat ik nu even los, want dat wordt alleen maar moeilijk. Maar u stuurt aan, u bent verantwoordelijk over een bepaalde plek of 10 steden of 5 steden. U krijgt een taak. Vanuit die heerlijkheid van Yahweh mag u aansturen. En dat doet u. En als die periode voorbij is en het kennelijk niet het resultaat heeft wat God bedoeld heeft, Ze lopen de duivel weer achterna. Ze doen weer precies wat ze altijd deden. Altijd achter die duivel aanlopen. En dan begint de eeuwigheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Sliedrecht bestaat niet meer. Sorry hoor. Is te plastisch. U vindt dat er nog mooie steden zullen zijn? Nou, vergeet het maar. Het is één paradijs. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de mensen die daar wonen, die zijn gelukkig. En u, de echte Eva, u wandelt naast de echte Adam en u bent daar. Bruid voor haar man versierd. En de mensen die zullen daarvan genieten. Dat is precies, denk ik, wat de Heer Jezus bedoelde in Johannes 17... opdat de wereld gelooft en op de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. Dan pas gaat het echt gebeuren. Wat een dag voor hem. Alle tegenstand weg. En dat betekent niet dat hij dan van die lastposten af is. Hij heeft ze constant uitgenodigd. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Kom dan toch, bekeer je dan toch. En ze hebben permanent nee gezegd. Dat is het vreselijke van het heil in de Heer Jezus afwijzen. Dat is zo ingrijpend, zo definitief, dat je dat niemand zou moeten aanpraten of gunnen. Dat kan ook haast niet anders. Als je het beste met iemand voor hebt, dan zeg je, ik hoop dat je gered kunt worden door het bloed van de Heer Jezus. Door het geweldige werk aan het kruis. Dat is de Heer Jezus. Maar dat is dan het moment waarop u wel op aarde komt. Maar niet op deze aarde. Wel op die gereinigde aarde. En dat zal een soort paradijselijke situatie zijn. En ik blijf geloven dat u ook in het Vaderhuis bent. U bent alomtegenwoordig. Permanent alomtegenwoordig. U bent in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar hoort u, daar hebt u verblijf. Niet alleen daar blijft u tot in eeuwigheid. Maar u zult ook zijn hier op aarde en bij de mensen. Want God zal bij de mensen zijn. Nou, dan kunt u zich een beetje voorstelling van maken hoe Adam en Eva vroeger, voor de zondeval, daar waren. Daar vind je eigenlijk het schilderij, zal ik maar zeggen. Dan lopen ze samen in het paradijs. Alles even mooi, alles even vruchtbaar, alles even heerlijk. Schitterend. En ze beiden waren naakt, Adam en Eva. En ze schaamden zich voor elkaar niet, zegt de Bijbel. Alles is open en ontbloot voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Geen verbindingen, geen verband meer, geen bedekkingen meer, geen stukje stof of zo waardoor je bedekt. Het gaat me niet om het fysieke van naakt zijn, het gaat me om die openheid, die geweldige transparantie die er dan is, dat je dwars door alles heen kunt kijken en hem ziet, we zullen dan kennen zoals wij gekend zijn. We zullen hem kennen en helemaal doorgronden. Ik hoop dat dat gebeurt. Ik verlang ernaar. Maar hij ook. En daar zullen we zijn. Dat is het plan van God geweest. Om mensen zo dichtbij te brengen dat ze zouden genieten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar is geen rouw meer. Daar is geen verdriet meer. Daar is niemand meer die ziek is of dat is gewoon voorbij. Dat is een hele andere tijd geweest. Dat was in de tijd, maar dan begint de eeuwigheid. En in de eeuwigheid zullen we de Heer Jezus bewonderen. En bezingen en bejubelen. Een geweldig iets. Ik had vanmiddag bezoek van een stel die willen gaan trouwen volgende week. De laatste bespreking over hoe dat allemaal moet en gaat. Maar je ziet twee jonge mensen die verlangen naar die dag, die uitzien naar dat moment. Ik snap het. Ja. Een broeder die even op bezoek kwam, zei dat zijn vrouw 5 weken geleden gestorven was. Ze waren 61 jaar getrouwd. Ik kon met hem janken. Zij is bij de Heer, dus ook geen rouw meer in die zin, maar toch eventjes, van die momenten. En ze zijn er ook hier geweest in Sliedrecht. Sommigen van 94 jaar Maar dan, Heer Jezus, wie bent u dan? En als ik heb het gelezen afgelopen dagen een keer voor een andere toespraak. Spreuken 31, de lof op het degelijke huis. Zo weet je wel, dat is een hele opsomming. Nou, dan gaat het gebeuren. Ik lees het boek Hooglied heel graag. Want, ja, maar mijn geliefde is, en dan komt er een opsomming van. Hij is dit en hij is zus. Hij is een en al heerlijkheid, een en al glorie. Onder de indruk van haar geliefde. Daar bent u dan. Onder de indruk van hem die u eerder lief had dan u hem kende. Hij keek al naar u uit. En hij wilde dat u gered zou zijn. Hij wilde dat u gelukkig zou zijn. En niet alleen uw zonden wegdoen. Dat moest gebeuren omdat de zondeval ertussen kwam. Maar omdat hij u graag bij zich had. Daarom. Dat ook het probleem van zonde opgelost moest worden. Het kruis van Golgotha. 100%. Maar hij wilde u graag. En u wilde hem graag. U wilde zo graag dat hij alles zou zijn. Alles en in allen. U bent een prachtige toekomst. U hebt een prachtige toekomst voor u. En u mag daar nu al van genieten. Ik wilde zo graag vanavond iets helder maken van. Komt de gemeente nu op aarde of komt ze daar nu niet? Nou, ze komt er ten dele niet. In het duizendjarig vrederijk blijft ze daar nog boven. Maar in de eeuwigheid zal ze hier op aarde zijn. Maar niet op deze aarde. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Geen nieuw vaderhuis. Hemel is ook nog vertroebeld geraakt door de aanwezigheid van de Satan daar. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagde. Die was daar in het huis, niet in het huis van de vader, maar in de hemel. Daar hebben we last van. Maar hier op aarde dan alles. Paradijselijk. En dan begrijp je ineens dat de Bijbel één geheel is. Dat het begint met paradijs. En dat het ook eindigt met paradijs. En dit hoort bij elkaar. En dat gaat het niet om de vraag van ben ik nu in het op aarde en zitten dan toch mensen in het huis van de Vader. Hoe zit het dan? Hebben die een extra lintje gekregen van de koning der koningen? Hebben die dan een bijzondere voorrecht? Nee, daar bent u ook. Maar u bent ook hier op aarde. Ik ga dat nog een keer lezen met je Openbaring 21. De zee was niet meer. U weet wel, toen God begon te scheppen, was het allemaal water. Alles was water. En toen liet God het droge komen. Weet u wel? Genesis 1. Het droge. Maar nu is de zee, die is er niet meer. Die volkerenzee is er ook niet, maar ook niet het water. Is weg. Een heel andere situatie. De bioloog zal zich achter zijn oor krabben en zeggen, hoe gaat het dan met de vogeltjes en met de bijtjes? Nou ja, vul maar in. Zijn probleem. Maar hier gaat het om. De zee was niet meer. En ik, Johannes, zegt vers 2 van hoofdstuk 21, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Zo wordt de gemeente geduid. Het Jeruzalem dat boven is. Het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. Ik probeerde dat uit te leggen. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. De tent van God. Het gaat niet over een tabernakel. Het gaat niet over een tempel. Dat is niet meer aan de orde. Maar wat is nu de tent van God? Waarin God woont. Bruid en bruidegom. Die eenheid. Waarin alles wat van God te kennen is, zichtbaar wordt. De Heer Jezus, hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Dus hele. Geen afstanden meer, geen tempeldeuren, geen vertrekken van A en B en C en D. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Waar de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan is het over. Dan is alles nieuw. Dat is de eeuwigheid. En u mag jezelf al in de arm knijpen. En daar hoor ik bij. Bij dat gezelschap, daar hoor ik bij. Niet bij die ruzie in de kerk die links en rechts en voor en achter te vinden is. Misschien bent u daar ook lid van toevallig. Maar u hoort bij dit. En dit maakt je blij. Dat andere kan je verdrietig maken en kan zorgen brengen. Maar dit maakt je blij. En deze blijdschap mag uw deel zijn. Nu verblijdt u daarom in uw Here. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen nadenken over dit prachtige onderwerp. We willen nu bidden of het ook bij ons binnen mag komen en ook een beetje voeding mag krijgen en ook een plek mag krijgen. We willen zo bidden dat de prachtige dingen door de Heilige Geest worden neergezet, zodat we misschien ook houvast hebben en hoop hebben en vertrouwen hebben en bemoedigd worden, zodat we echt verder kunnen. Vader, soms hoor ik mensen zeggen dat ze bemoedigd worden in anderen. Nu, dat valt altijd tegen. Als David al zei, laat mij niet vallen in de handen van mensen, dan had hij daar kennelijk ervaring mee. We willen niet vallen in de handen van mensen. We willen alleen maar de Heer Jezus zien. We willen Hem zien. De betrouwbare getuige. De knecht des Heren. De profeet. De hoge priester. Het lam van God. De koning. De schepper. De Heer over alle dingen. We willen graag van Hem genieten. En we zullen met Hem zijn. We zullen bij Hem zijn. We zullen Hem bewonderen zoals we nog nooit eerder gedaan hebben. We danken u voor dat schitterende vooruitzicht. Zegen al deze broeders en zusters hier, of die later meekijken of meeluisteren. Ik wil u zo bidden dat daar een zegen van uitgaat. En deze dingen ook in hun harten geschreven zullen zijn, zodat ze bemoedigd verder mogen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.